niet helemaal tijd, maar ik stel voor dat we beginnen met het zingen van een lied samen. We hebben als goed is de liedjesgenerator, die doet het weer, dus dat komt helemaal goed. Wie heeft er een mooi lied? Emmy misschien? Of Katje? Nee? Misschien. Wees ook gij en Daniël, ja, maar... Ja, het hoeft niet bij het thema te passen hoor, dus als het maar goed meezingbaar is, en zeker a cappella. Drie, vier? Drie. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Het volkslied van de EO noemen ze het ook wel, hè? Ja, ja. Het was jarenlang de tune van de EO, hè? Ja. Oké. Okay. Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar u bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons, levend woord, ja, uw waarheid. Hartelijk welkom bij de Bijbelstudie. Fijn dat je allemaal gekomen bent en dat we voor de koffie hier zijn met ongeveer 25. Dus, dan weet je het aantal ook. Zo rond 8:30 dan gaan we samen aan de andere kant een kopje koffie drinken. en eventueel thee. En straks zal ik het woord aan Gieneke geven. En het gaat vandaag, als het goed is, over Daniël 6. Er werd afgekondigd dat Daniël 4 was, maar het is het vierde gedeelte van de Bijbelstudie. We hebben nu 4 gedeeltes gehad. Hè. We krijgen er nog 2 volgende week. Dus wat korter op elkaar. Volgende week, woensdagavond, hier om 19:30, is de 5e serie. En dan in april hebben we de laatste deel 6. Dus dan hebben we toch 6 delen over Daniël. Voor wat betreft de studie van Gieneke. En tussendoor zal Oscar Lohuis ook nog 2 keer een Bijbelstudie houden over Paulus. En dan is het seizoen wat dat betreft alweer ingedeeld. Voordat we verder gaan wil ik graag een zegen voor vanavond vragen. Vader in de hemel, we danken u zo dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat we zo op deze avond hier mogen stilstaan bij datgene hier wat u tot ons te zeggen heeft. We danken u voor uw woord, Heer. We danken u voor het feit, Heer, dat we door het bloed u mogen toebehoren wat we net mochten zingen. Heer, dat we vervuld mogen worden van uw geest, Heer. Heer, vaak is dat met vallen en opstaan, Heer, want u kent ons, u weet wie we zijn. En toch, Heer, mogen we weten dat u van ons houdt, Heer, en dat we bij u mogen komen. Heer, en dat we ook zo vanavond de Bijbel mogen onderzoeken. Datgene, Heer, wat erin staat, wat soms misschien onduidelijk is, Heer. Maar we danken u dat we zo'n avond als vanavond ook hebben om daar weer bij stil te staan, om daarover na te denken. Ook met elkaar, Heer, om ook een lied te zingen, maar ook vooral, Heer, om u het woord te openen. We danken u zo dat dat kan, dat we dat in alle vrijheid ook mogen doen, Heer. We willen ook bidden, Heer, voor de buren, voor die nu de conferentie hebben, Heer, met het thema dat Jezus zal terugkomen. Heer, in dat verlangen, Heer, en daar staat het boek Daniël ook vol van, mogen we weten, Heer, dat u terugkomt en dat we daar ook naar mogen uitzien. Wilt u ons zo zegenen en leiden, Heer, in Jezus' naam. Amen. Aan jou het woord, Gieneke.
Ja, fijn weer verder te mogen gaan. Dit keer dus, wat Wessel al zei, is het Daniël 6. Het einde van deel 1 wordt dat. Deel 1, u weet, hoofdstuk 1 tot en met 6 is vertellend. Daar heb je geschiedenissen. En vanaf hoofdstuk 7 tot en met 12 wordt het toch knap lastiger. Daar heb je veel openbaring, veel symboliek. Apocalyptische delen, ofwel, net zoals in het boek Openbaring. Dus vanaf hoofdstuk 7 wordt het wel wat lastiger. Ik hoop dat u toch blijft komen. Het is ook een uitdaging. Het is een bijzonder boek. En wat we zongen over het licht dat schijnt in de duisternis, dat kom je ook in het boek Daniël tegen. En als we de revue laten passeren wat we tot nu toe aan geschiedenis hebben gezien, dan zagen we dat, om daar dan de draad op te pakken waar we bleven, in hoofdstuk 1 zagen we Daniël met zijn vrienden komen in Babel. En zij hebben een hele duidelijke beslissing genomen. Daniël nam zich voor zich niet te verontreinigen. Hoofdstuk 2, daar komen we Nebukadnezar tegen, die droomt. En die droom wordt door Daniël, door Gods wijsheid en onthulling, wordt die droom uitgelegd. En het is toch goed om daar nog even de vinger bij te leggen. Want aan het slot, want we zeiden net ook, we kijken uit naar de conferentie bij de buren, gaat over Jezus die komt. Nou, dat komt in Daniël ook heel duidelijk naar voren, aan het slot van hoofdstuk 2. Als, dat hebben we gezien toen we stilstonden bij dat beeld, waar Nebukadnezar over droomt, dat beeld, dat verschillende koninkrijken representeert, elk lichaam, de lichaamsdelen verschillende koninkrijken. En we zeiden ook, de voeten, die wankelen, onstabiele basis van het beeld, ook symbolisch voor al die wereldrijken staan op een hele wankele basis en ze storten zo in. Want wat is nou een reusachtig beeld op een basis? De voeten, hè, de voeten van het beeld zijn leem met ijzer. Nou, wij bevinden ons in die periode, de voetenfase van het beeld. Verdeeldheid, instabiliteit, onzekerheid. En wij leven in die periode dat die steen, waar die dan zonder toedoen van mensen opeens zal komen. Nou, wij weten, vanuit het Oude Testament trek je de lijn door naar het Nieuwe Testament. En dat gaat vooral terugkomen in hoofdstuk 7. Als we daar na de pauze aan toekomen, en dan gaan we zien, ja, die steen, dat is een symbool van God. God als de rots die het volk Israël gegenereerd heeft. Maar uiteindelijk is de steen, zegt Paulus in 1 Korinthe 10 vers 4... de rots die bij Israël dat was, Christus. Dat was Christus. Dus we zien daar al een heenwijzing naar die steen die plotseling zal komen. En in die tijd leven we, de voetenfase van het beeld. Maar plotseling zal die steen komen en die verbrijzelt alles. Wie kan stand houden? Ja. Welkom, moeder, dochter, welkom. We zijn net begonnen en we zijn de revue aan het passeren. Hoofdstuk 2 tot en met 6, om de draad op te pakken. Wij leven dus in die tijd van de voetenfase en we zien uit naar de komst van de Heer Jezus. In hoofdstuk 3 zagen we de drie vrienden van Daniël en die komen in die vuuroven terecht en dan zien we, die hebben dezelfde houding, diezelfde beslissing. Trouw aan God staat boven gehoorzaamheid aan de overheid, in dit geval de koning. En dan opnieuw een droom van Nebukadnezar in hoofdstuk 4. Dat is wanneer hij droomt van die grote boom, weet u wel, dan wordt hij waanzinnig. En uiteindelijk kwamen we dan vorige keer, na die onthulling van de droom van Nebukadnezar in hoofdstuk 5, komen we bij Beltsasar. Beltsasar die een godslasterlijk feest houdt en daar godslasterlijk omgaat met de heilige voorwerpen die Nebukadnezar, zijn voorloper, uit de tempel had geroofd. En dan komt daar dat schrift op de wand en dan is die helemaal ontzet. En dan wordt door Daniël gezegd, je bent geteld, je bent gewogen en het komt ten einde. En in diezelfde nacht, daar eindigden we vorige keer, eindigt dan met de dood van Beltsasar. En dan gaat het opeens over naar in hoofdstuk 6, waar we dan nu de draad oppakken. Beltsasar, die is gestorven. En uit de buitenbijbelse bronnen weten we dat op die nacht dat hij dat godslasterlijke feest hield en dat hij spotte met het tempelgerij. Daar stonden we vorige keer bij stil. En later in andere bijbelboeken zien we dat elke beker, elk voorwerp uit de tempel is geteld door de Heere God. En hij kon er dan wel godslasterlijke drinkpartijen mee houden. God heeft het geteld. Net zoals de dagen van zijn koninkrijk geteld waren. Het was in de weegschaal gelegd en het koninkrijk was verdeeld. Mene, Teken en Ufarsin. Geteld, gewogen en verdeeld. Nou, en dat gebeurt dan in diezelfde nacht, sterft hij. En dat is de nacht dat de Mede en de Perzen aan de poort stonden. En Cyrus of Chorus in 539 voor Christus, die verovert en het koninkrijk gaat over aan de Meden en de Perzen. En dan treedt dus het volgende deel van het lichaam in. U weet wel, het hoofd van het beeld was goud. En het bovenlijf en de armen was van zilver. En de uitleg was ook, ja, dat zijn koninkrijken die na jou komen. Nou, het is allemaal exact in vervulling gegaan. En vorige keer, of nee, bij de inleiding zeiden we al, dat is de reden waarom Daniël door veel uitleggers, helaas moet ik denk ik zeggen, het merendeel van de uitleggers, wordt geplaatst in de tweede eeuw voor Christus. Want anders, als je dat niet doet, moet je toegeven, er is zoveel geprofiteerd dat exact is uitgekomen. En dan sta je voor de keuze en er is geen middenweg, het is of. Of je ontkent dat hij dat zo heeft geweten, en dat dat zo is opgeschreven dat het uit een latere tijd is gestampt, tweede eeuw voor Christus, toen alles gebeurd was. Of je gaat uit, wat ik u tijdens de inleiding en nu opnieuw voorhield, we gaan uit van bovennatuurlijke profetische voorzegging. En dan zeggen we, ja, door Gods geest geïnspireerd, wist hij dit, heeft hij dit zo gezegd. Nou, ja, dan met al deze dingen die we nog weer hebben genoemd als inleiding, zijn we dan bij hoofdstuk 6. En daar staat dat hij het koninkrijk ontvangt. Hij was ongeveer 62 jaar oud. En dan komt Darius, of Darius, hoe u hem noemen wilt, die ontvangt dan het koninkrijk. Als we dit lezen, dan valt het op dat het op een hele bijzondere manier is opgebouwd. Concentrisch. Het begint met vers 2 tot en met 4 over de voorspoed van Daniël. Dan krijg je een koninklijk bevel. En dat zie je hier weer gespiegeld. Dan eindigt Daniël in de leeuwenkuil. Hij wordt verlost uit de leeuwenkuil. Dan krijg je weer een koninklijke wet gespiegeld. En dan krijg je weer Daniëls voorspoed. Waarom doet de verteller dit? Is dit alleen maar stilistisch een schoonheidselement? Ja, dat is het. Maar het heeft duidelijk een bedoeling. Wat springt eruit? Het begint met Daniëls voorspoed. En het eindigt met Daniëls voorspoed. Je hebt een koninklijke wet. En een koninklijke wet. Op de intro volgt een wet. En kort voor de uitleiding volgt een wet. Wat in het midden staat, springt eruit. Dat is ingekaderd. En dat heeft de bedoeling het eruit te laten springen. Het te onderstrepen. En wat wordt zo onderstreept? Veroordeling tot de dood. En bovennatuurlijke goddelijke redding. Nou, dat is even wat opvalt als je het verhaal leest. Toegegeven, ik denk als u het gelezen hebt, ik weet niet of u de kans hebt gehad om het te lezen van tevoren, of dit is opgevallen. Maar ik hoop dat als je het zo ziet, dat je zegt, ja, hé, inderdaad. Wat is nou het centrum van de geschiedenis? Daniël blijft trouw aan God en de Heere God verlost hem. Zegt u, hé, een parallel met hoofdstuk 3. Waren het daar ook niet die drie vrienden die trouw bleven aan God, komen in de oven terecht, in het vuur, en ze worden op goddelijke wijze gered door een engel. Ja? Er is alleen één verschil. Hè? De overeenkomst is, God is bij machten om iemand in doodsgevaar te redden en hij beloont ook de trouw. Maar er is één verschil. In hoofdstuk 3 is het de koning die Daniël laat ombrengen. En de bestuurders met name. Maar hier is het de koning die Daniël wil redden. Ja, dus dat is wel een opvallend verschil, maar er zijn heel veel parallellen. Blijkt trouwens dat die vrienden dezelfde houding hebben als Daniël. Dat zegt ook wat over vriendschap, ware vriendschap, geestelijke vriendschap, dezelfde gezindheid, trouw aan de Heere. Kost het me mijn leven, dan kost het me mijn leven. Ja? Maar het verschil is, hier is het de koning die Daniël wil redden. Nou, we beginnen met de intro, vers 2 tot en met 3. Waarom 2 tot en met 3? Omdat eigenlijk vers 1 hoort nog bij het slot van hoofdstuk 5. Maar goed, we kunnen het ook meenemen. Darius de Meder, die is 62 jaar oud ongeveer en dan ontvangt hij het koninkrijk. Hij wordt koning, hij komt aan de macht. Dit is ongeveer zo'n 66 jaar na dat andere gebeurd is. Dus Daniël is niet meer een jong jongetje. Maar hij heeft nog diezelfde gezindheid, nog diezelfde manier van omgaan met de Heere God. Paul staan voor zijn geloof, hè? Paul staan voor wat hij is. Hoe weten we dat? We begonnen de geschiedenis in hoofdstuk 1 met de deportatie van Daniël. En dat was in 605 voor Christus. Nu zijn de mede er, hoofdstuk 6 vers 1, de mede zijn daar er en dat is in 539 voor Christus gebeurd. Dus dan reken je snel even, zo'n 66 jaar later. Hoe oud zal Daniël dan geweest zijn nu? Toen hij een jonge jongen kwam hij in het paleis van de koning terecht. Nu zijn we 66 jaar later, dus hij zal toch 70 zeker zijn geweest, over de 70. Dan moeten we wel even, het was geen jonge man meer. Dat houdt men, neemt u de geschiedenis mee ook? Want men blijft vaak vasthouden aan het beeld van het begin. Die jongen die kwam met 3 vrienden gedeporteerd en die komt daar in die koninklijke academie terecht. Maar het blijft geen jongen. Inmiddels zijn we dus rond 66 jaar verder. U kent wel de geschiedenis, ik heb wel eens verteld, van over Mirjam. Ja? Dat plaatje uit de kinderbijbel waar Mirjam als een jonge zwierige meisje met de tamboerijnen loopt te dansen. Dan denk je, oeps. Wel een verschil, want ze moet tegen die tijd 80 of 90, of ik weet niet. Zeg ik niet dat als je 80 of 90 bent niet kunt zwieren met een tamboerijn, dat zag ik niet. Maar je moet er niet afbeelden als een meisje van 12 of 15. Dat is wat anders. Nou, hetzelfde even, ik hoop dat u het niet erg vindt, maar Daniël is een oude, ja, hij is oud. Hij is niet meer die jonge jongen. Nou, dat zegt wel iets over je houding, je levensstijl. Hij is gebleven wat hij was vanaf het begin. Maar hij moet zeer bekwaam zijn geweest en hij is nog steeds aan het hof. En Darius, die heeft hem over het koninkrijk gesteld. Nou, er is een soort politieke reorganisatie, lees je in vers 2 tot en met 3. Een politieke reorganisatie en hij gaat het hele rijk, nou dat was een immens rijk, in districten opsplitsen. En over elk district stelde hij een gouverneur, of ook wel genoemd, een satraap aan. Maar hij ging blijkbaar die districten clusteren in 3 grote gebieden. En over elk gebied zette hij een regerer. Dat waren wel topfunctionarissen. En dat was de bestuurlaag tussen de koning en de andere districtbestuurders. Dus hij zat aan de top. Maar dan staat in vers 3 dat over die 3, dus die over die gebieden regeerden, koningen worden ze ook genoemd, daarvan dacht hij, nou ga ik Daniël de eerste maken. Er wordt niet gezegd waarom, maar en Daniël die had als taak opzien dat de koning geen schade leek, dat hij niks tekort. Nou, dit ging over erop toezien dat iedereen wel, want dat was een hele beroemde of beruchte punt van de mede en de persen later, een hele zware belasting. Daar kreunde en steunde ook Israël in de tijd van Esra en Nehemia onder. Hele hoge belasting. Die koningen mede en persen waren minder wreed dan de Babyloniërs. Ze waren iets meer humaan. maar ze buiten de mensen wel uit. Nou, dit had waarschijnlijk die bedoeling, maar waarom krijgt Daniël, zegt vers 4, een topfunctie? Want hij overtrof die drie, die andere. En de koning, zegt vers 4 aan het einde, de koning overwoog om hem te zetten over het hele rijk. Dat hele imperium. Waarschijnlijk, of je kunt wel zeggen zeker, omdat Daniël supertalenten had als topmanager. Hij moet een bekwaamheid hebben gehad. Waarom deed die koning dat? Niet omdat hij dom was. Hij zal superbekwaam zijn geweest, zo bekwaam dat de koning dacht, die moeten we hebben, die krijgt een topfunctie. Nou, dat heeft hij altijd al gehad, maar nu wordt hij eigenlijk onder de koning, net zoals Jozef. Onder de koning. En dan komt er iets wat heel actueel is. Daniël overtreft allen. Dat is de inleiding. Maar dan krijg je wat heel actueel en heel pijnlijk is en mogelijk ook herkenbaar. Je hebt altijd anderen die jaloers zijn. Want dan zegt vers 5, misschien wil iemand het lezen, vers 5 en 6. Wie wil? Ja.
Terstond gingen grootvorsten en satrapen een voorwendsel zoeken om iets bij Daniël te vinden betreffende het koninkrijk. Maar welk voorwendsel of verderfelijk zou ook ze konden het niet vinden. Juist omdat hij zo betrouwbaar was, was welke nalatigheid of verderfelijkheid ook niet bij hem te vinden. Terstond moesten die kerels zeggen, nee, wij zullen bij deze Daniël geen enkel voorwendsel vinden, tenzij we iets tegen hem vinden in het bevel van zijn God.
Dankjewel. Wil je het laatste? Tenzij? Dan laten we dat goed op ons inwerken.
Tenzij we iets tegen hem vinden in het bevel van zijn God.
Dankjewel. Dit is zo herkenbaar. Jaloezie. Jaloezie is gif. Dat staat niet voor niks in de Torah. De geboden, de tweede set van de 10 woorden. Je zult niet begeren. En daar staat niet van je mag niet iets wat je leuk vindt of mooi vindt of aantrekkelijk. Dat mag je niet daarnaar verlangen. Nee, begeren, het werkwoord wat daar staat is iets willen hebben, koste wat het kost, maar dat onrechtmatig is. Zoals de vrouw van de ander, zoals het bezit van de ander. Jaloezie, die ziekelijk begeert. Daar leed David onder toen hij Bathsheba had gezien. En dan begaat hij die meervoudige zonde. Iets verlangen, iets begeren en daar helemaal voor gaan, wat jou rechtmatig niet toekomt. Nou, die jaloezie, dat gif, hè, waar de Torah tegen een bepaling, een wet heeft, dat gif verziekt deze mensen en dan zoeken ze een aanleiding om Daniël aan te klagen bij de koning. En nou zoomen we even in op Daniël. Het getuigenis van deze man. Ze zoeken en ze zoeken en ze zoeken. Nou, let erop dat als je, u kent wel de uitspraak, als je een stok wil vinden. Nee, als je een hond wil slaan, vind je altijd wel een stok. Maar deze konden niks vinden. Wat een getuigenis. Wat zal maar van je gezegd worden? Als ze met z'n allen door woede, door jaloezie, door dat gif van de jaloezie, de afgunst gedreven, gaan zoeken en dan niks vinden? Nou, laten we daar even bij stilstaan. Dat is echt opvallend. Daar moeten we niet overheen gaan. Wat een voorbeeld. Dat er wordt gekeken, kunnen we je ergens op pakken? En dan staat er alles wat te maken had. He, ze zochten iets vanwege het vanwege zijn positie als topfunctionaris, zijn positie in het koninkrijk, en ze konden niks vinden. Wat een voorbeeld. Wat een getuigenis. Dat er gezocht wordt en ze kunnen niets ergens op aanklagen. Maar Satan is ook een inspirator van alle kwaad. En zegt, ja, maar er is een andere invalshoek. Kun je hem niet op zijn professionele kant pakken? Want hij is onberispelijk. Hij heeft zo'n getuigenis. In plaats dat ze onder de indruk zijn, zeggen ze, nou, we weten wel een andere invalshoek. En dat is, en dan staat er, hè, we kunnen niks vinden tegen hem. En dat is wat we nog eens extra hoorden, wat je las. Tenzij het iets is uit de Tora van zijn God. Zij weten dus, dat is ook een stuk getuigenis, zij weten dat hij een bepaalde God heeft. En dat die God een Tora, een wet heeft. Een woord. Ziet de wereld om ons heen dat ook? Weten ze dat van ons? Niet dat we een vrome uitstraling hebben. Nee, niet vroom. Maar wel uitstraling van kind en dienaar van de Heere God. Dat men ziet, wat heb jij? Nou, dat, zij wisten het, maar deed ze niks. Zij wisten dus, daar kunnen we hem op pakken. He, zijn levenswijze was onberispelijk professioneel, maar geestelijk. Zijn levenshouding, zijn levenspraktijk, ja, was zo verbonden aan de wet van zijn God. En ze dachten, daar gaan we je op pakken. Ja, Satan inspireert. En daar moeten we op bedacht zijn. Dat is uiterst gevaarlijk. Soms sta je perplex hoe Satan mensen zo kan inspireren dat ze de meest afgrijzelijke dingen doen. In ons land, ik heb het denk ik wel eens gezegd, ben ik nog altijd onder de indruk hoe Satan iemand zo'n indrukwekkende titel kon, die zo, als je die op je laat inwerken van een boek, van ene dominee uit het zuiden van het land, die schreef dat je alleen als je denkt, de titel, wat, hoe kun je het bedenken, want daar zit alles in. God bestaat niet en Jezus is zijn zoon. Nou, je moet knap zijn om dat te bedenken, hè. Want daar zeg je alles mee. Je ontkent het bestaan van God en je maakt Christus een zoon belachelijk. Nou, dat is satanisch geïnspireerd. Nou, zo'n satanische inspiratie hebben deze mensen. En wij moeten weten, Satan is niet veranderd. En daarom zegt Petrus, hij gaat als een briesende leeuw om je heen. We moeten ook praktische, concrete lessen hieruit trekken. En weten, als ze dat deden door jaloezie gedreven, kunnen ze het ook met ons doen. En laten we dan erop voorbereid zijn dat er niets valt te zeggen. Maar goed, ze pakken hem nu op een ander punt. En dan gaat de focus in vers 6 tot en met 10 naar de troonzaal van de koning. In 7 staat... Ze gaan met elkaar naar de koning en dan zeggen ze volgens het protocol, leven in eeuwigheid, ze zijn dus heel beleefd. En dan zeggen ze alle koningen, de satrapen, de stadhouders, de gouverneurs, alle hoge beambten worden hier in vers 8 genoemd. En dan zeggen ze heel plechtig, ze hebben raad gehouden. Dus alle hoge beambten. De topfunctionarissen, de adviseurs van de koning zeggen, we hebben een beraadslaging gehad, we hebben overlegd met elkaar en topfunctionarissen hebben nu een voorstel en dan moet er een wet komen en let erop, dit is de wet van Mede en Perzen die onherroepbaar is. Net zoals in de tijd van Esther. De wet van Mede en Perzen kun je niet herroepen. En dan stellen ze voor dat gedurende 30 dagen niemand iets zal mogen vragen. Geen verzoek, geen beden, niks mag vragen van enkele God of van een mens. Tenzij aan u, o koning. En dan hebben ze meteen een gruwelijke straf. Dan wordt hij in de leeuwenkuil gedumpt. De koning stemt hiermee in. Die is gepaaid. Die is, trouwens, de koning had de positie van Gods zoon. Die hoorde ook bij de zonen van de goden. Hij had een hoge plaats binnen het Babylonische pantheon, al die afgoden, daar was de koning ook aan gerelateerd. En nu staat hij dus op zo'n positie alsof hij ook God is. Ze mogen geen enkele God iets vragen, behalve aan u. En hierdoor wordt hij gepaaid, gestreeld. Zijn trots wordt hiermee gevoed. Zijn zelfingenomenheid, zijn alles. En dan zeggen ze in vers 9, u moet dat bevestigen, die wet, en ondertekenen. En dan zeggen ze nog eens, dat mag niet veranderd worden, hè, door naar de wet van de Meden en de Perzen. En hier zie je een overeenkomst met Ahasveros, de koning uit de tijd van Esther. Die deed ook, Haman kwam met een voorstel en pats boem, hij tekende het, hij verzegelde het met zijn ring en dacht niet na. Nou, deze koning doet dat ook. Vaak zijn machthebbers ook in wezen heel dom. Ze denken niet na. Oh, mijn topfunctionarissen hebben dit bepaald. Hebben hier goed over nagedacht. Ik hoef alleen maar met mijn koninklijke zegel het te verzegelen. En daar gaan we. Dus niet nadenken over de consequenties. Ook een leerpunt om op in te zoomen. Want als het deze koning overkomt, het kan mij ook overkomen, dat ik ondoordacht iets doe van, oh, het zal wel goed zijn, zonder na te denken over de gevolgen. De overtreding is niet mis. Ze komen in de leeuwenkuil. Dit maakt de koning tot, ja, bijna tot God ook. Geen enkele God mag iets worden gevraagd, alleen aan u. Dus hier kunnen we ook wel zien hoe vol van zichzelf deze koning was en dat hij zichzelf ook eigenlijk wel als God achtte. Ja, je kunt nog afvragen, wat is nou die leeuwenkuil? Maar de leeuwen hadden in het oude nabije oosten, en bij de Assyrische koningen al, bij de Meden, de Perzen, een hele belangrijke plaats. En de koningen wilden graag voorgesteld worden als vechtend met een leeuw. Nou, als er iemand was die met een leeuw kon vechten, was Daniël. Hè? Die zei, ik heb met een beer en een leeuw gevochten. Goed, dan moet je niet zo'n hele grote Afrikaanse leeuw voorstellen. Maar toch leeuwen die er waren. Leeuwenjacht. Heel veel taferelen. Dus leeuwen. Hè, dit is uit het paleis van ook zo'n Assyrische koning, Ashurbanipal. En die vecht dan met een leeuw. Nou, dat zijn natuurlijk taferelen die de koning strelen. Hij wordt dan voorgesteld als sterk, heldhaftig, moedig. En maar dit is geen, wij zouden nu zeggen, nou laat maar eens een foto zien dat je het ook echt hebt gedaan. Zo'n relief is natuurlijk door een kunstenaar, die wordt betaald of gepusht om dat te doen. Maar opvallend dat leeuwen waren het prototype, en misschien nog steeds, van krachtige, gevaarlijke, angstaanjagende dieren. En een koning die daarmee kon vechten, ja. Daarom had men ook leeuwen wel, maar wat was nou die leeuwenkuil? Hier zie je nog een tafereeltje uit datzelfde paleis in Nineveh. Een leeuw die neer gaat storten door de gifpijlen. Ik dacht dat ik nog een plaatje had van een leeuw. Maar die leeuwenkuil, wat was dat nou? Hoogstwaarschijnlijk, als we de buitenbijbelse teksten goed begrijpen, is dat, was dat voor onder andere als straf, maar met name als godsoordeel. Van als jij inderdaad onschuldig bent, dan zul je het wel op kunnen tegen de leeuwen. Hoogstwaarschijnlijk, het is niet zeker, maar hoogstwaarschijnlijk zat dat element er ook bij van het element van godsoordeel. Nou, en dan wordt onze Daniël dus veroordeeld tot de leeuwenkuil, vers 11 tot en met 18. Maar dit gedeelte, 11 tot en met 18, begint met Daniël, die, ja, hij verneemt dat dat getekend is. En wat zouden wij nou zeggen? Ach, het is maar voor een maandje, toch? Het was maar voor 30 dagen. Zou ik nu maar even niet zo doen wat ik altijd deed. Laat ik nou maar iets anders doen. En dat maandje, het was maar voor een... Het was niet voor altijd, het was maar voor een maand. Nee. Daniel begrijpt het. Hè? En dan wordt er nog gezegd, hij had een bovenkamer. En daar had hij vensters richting Jeruzalem. Een Israëliet, een Judeër, bidt richting Jeruzalem. Hè? Dat is... En hij doet dat 3 keer per dag op zijn knieën. Hij knielt. Hij bidt. Er staan 3 dingen. Hij knielt. Op gezette tijden. Hij bidt. En dan staat er... En hij... En dan staat er een werkwoord dat je kunt vertalen met danken, belijden en loven. Ik denk dat ik het dit al eerder heb genoemd. En de ene vertaling kiest voor hij beleed, maar er was niemand die het hoorde. Ja, dan kun je aan de Heere God belijden. Een andere vertaling kan zeggen hij dankte, een andere zegt hij looft. Nou, het is en. Dat werkwoord, dat betekent danken... Maar daarbij getuigenis afleggen van de reden waarom je dankt. Belijden waarom je dankt. En als je dankt en vertelt waarom je dankt, dan is dat een manier van loven, van grootmaken, van prijzen. Zoals in Psalm 136 staat, loof de Heere, want hij is goed. Zou ik ook kunnen vertalen, dank de Heere, want hij is goed. Want voor eeuwig is zijn goede tierenheid. Want dat werkwoord betekent zowel het een als het ander als het ander. Dus hij dankt hier. Danken. Dat hij knielt. Dat hij bidt. En dit is ook een leermoment. Er staat hij knielt. Hij bidt. Maar hij doet wat hij altijd deed. Hij prijst, wij zouden kunnen zeggen, hij dankt, getuigend en lovend de Heere. Je kunt ook zeggen, hij looft, getuigend en dankend. Of hij getuigt, lovend en dankend. Hij doet dat, wat hij altijd deed. En wij zouden, of laat ik het bij mezelf houden, zouden misschien onder zo'n situatie denken, misschien zelfs vergeet je te danken. Of vergeet je te loven? En ben je vol van de nood en bid je en smeek je en kniel je? Maar danken, prijzen, loven, wat is het leermoment hier voor ons? En dat is kostbaar, dit leermoment. In de diepste nood, wanneer je denkt, en nu weet ik het echt niet meer. En dat gebeurt. Dan leert Daniel ons... Ga toch op je knieën. En bid, maar dank hem ook. Prijs hem ook. Loof hem ook. We weten niet wat hij in vers 11 zei. Op andere momenten horen we hem ook de woorden die hij zei. Maar hier staat, hij doet dat wat hij altijd deed. Wat zijn gewoonte was, dus dat was zijn levenshouding, zijn levensstijl. Zijn manier van leven. Met God. En dat verander ik niet. Ja, de Heere danken, loven en prijzen in het diepste van de nood. En er zijn situaties dat je hoort over mensen die echt alles helemaal aan de grond zitten, in de diepste nood, en dan toch de Heere kunnen prijzen en danken. Ja, Daniel kon het en dat betekent voor ons, dan kan het in onze situatie, hoe diep die is, ook gebeuren. Dus dat is een hele belangrijke praktische geestelijke les van toen en daar, voor hier en nu, voor ons. En dat moeten we ons eigen maken, dat mogen we koesteren, dat moeten lessen voor ons leven zijn, praktijk. En dan komen die mannen, ja, vers 12, en ze vinden hem en dan biddend... En smekend voor God. Ze ontdekken hem. Ja, ze ontdekken hem, ze wisten het toch wel. Maar we noemen het maar ontdekken. En dan komt de aanklacht. Ze komen dan dichterbij en dan zien ze dat en dan staat er in vers 13 en 14, ze zetten de koning onder druk. Nou, die koning was erg pro-Daniël. Hij had hem ook helemaal gepromoveerd. Hij had hem tot de top van de regering gemaakt. En nu staat hij onder druk. En dan zeggen ze... Ze komen, hebt u niet die wet getekend dat niemand gedurende 30 dagen van een god of mens iets mag vragen behalve u? En dat die in de leeuwenkuil, dus ze repeteren, ze herhalen exact wat hij heeft gezegd. Hebt u niet gezegd dat die dan als iemand dat gebod overtreedt in de leeuwenkuil wordt gegooid? Dan zegt de koning, ja, dat is zeker. En hij zegt nog eens, naar de wet van Mede en Perzen, die niet herroepen kan worden, zegt hij nog in vers 13 aan het slot. Hij voelt blijkbaar nog geen nattigheid. En dan komt de ontgoochelende bededeling. Nou, Daniël, opvallend dat hij hier Daniël wordt genoemd. In andere situatie werd hij steeds bij zijn afgodennaam, Belshazzar, genoemd, zoals hij gekregen had in hoofdstuk 1. Daniël, een gedeporteerde van die mannen uit Juda, dus die Judeër, die heeft, en dan zeggen ze, hij heeft op u geen acht geslagen, hij heeft uw gebod in de wind geslagen, dat zeggen ze meteen maar. Dus ze zetten meteen al kwaad bloed. Hij houdt niet het gebod wat u hebt getekend, wat u hebt verzegeld. Hij bidt op 3 dagen van het moment zijn gebed. En dan stort de koning in. 15 en 16, daar ontdekt hij dat hij is misleid. Wat een, nou ja, vul maar in. Wat een duister licht is deze man. Had hij dat niet eerder kunnen bedenken? Dat zijn rechterhand, zijn topfunctionaris, zijn... Dit had hij kunnen bedenken. Dus blijkt in, als we het boek Esther hebben bestudeerd, als we andere boeken bestuderen, maar met name Esther en ook hier, dat die koningen soms die topfiguren, dat ze zo dom zijn, dat ze niet nadenken, dat ze helemaal afhangen van hun adviseurs en topmannen en zelf blijkbaar niet nadenken of niet kunnen nadenken. In ieder geval, ze doen het niet. Hij is misleid en dan blijkt ook in het vervolg, in vers 17, blijkt weer dat contrast. Ik weet niet, toen we het hadden over het boek Esther, zagen we ook dat contrast steeds in het leven van Ahasveros. De machtigste koning van de wereld zat keer op keer klem tussen zijn eigen wet, dingen die anderen over zijn hoofd besloten. De machtigste man van de wereld wist niet wat hij moest doen toen zijn vrouwtje niet deed wat hij zei. Weet u nog? En dan komt er een topberaad op het absurde af. Nou, hier zie je ook de topman, het hoofd van zo'n immens imperium, is nou niet bij machten om zijn grote man Daniël te verlossen. Onmacht. Dit is ook cynisme van Gods wegen. Want een rode draad, een thematische rode draad, zijn veel thematische lijnen in Daniël, maar één thematische lijn, dus één thema in thematiek die steeds terugkomt, is de potentaten, de despoten, de machthebbers van deze wereld zijn niks. En tegenover God kunnen ze niks. Ze zijn machteloos en ze zijn onbekwaam. Dat is een lijn die steeds in Daniël terugkomt. En dat geldt ook nu. Hier en nu. De machthebbers van deze wereld zijn echt niks. Dan lezen we in vers 17 dat hij zo machteloos is. En dan laat hij Daniël roepen. Brengen. En er staat zonder meer, zonder omhaal van woorden, hij wordt in de leeuwenkuil gegooid. En dan zegt de koning, en hier blijkt hoe miserabel die man is, dat hij ook bedroefd is, dat hij ook onthutst is, maar dat hij zo onbekwaam en machteloos is. Zie het contrast, de machtigste man is machteloos om zijn topfunctionaris te redden. Belachelijker kan het niet. Zo'n contrast. En dan kan hij alleen maar zeggen, jouw God, die jij constant, ja, het ook gedurende die 30 dagen dat het niet mocht, daarom zegt hij, die jij voortdurend vereert, ook wanneer het eigenlijk niet mocht, hè, laat die je verlossen, laat die je redden. Uw God verlossen u. Dat is heel droef klinkt dat. En dan eindigt dat gedeelte met vers 18. Een koninklijke verzegeling. Ze brengen nog eens een steen erop. Alsof je uit die kuil, alsof je daar zomaar uit zou kunnen klimmen. Bovendien, als jij beneden in die kuil komt en daar zitten uitgehongerde leeuwen, nou, reken erop dat je er niet makkelijk uitkomt. Maar goed, voor alle zekerheid, dat is ook absurde details. Waar je eigenlijk een beetje om moet lachen. Je denkt, wat belachelijk. Dan gaan ze het nog eens verzegelen. Hè? Dan, maar dat doen die mannen. Er komt een steen boven op de kuil. Hoe je dat moet voorstellen, we weten het eigenlijk niet. Maar er komt een steen en die wordt nog eens verzegeld met het zegel van de koning. Hè? En de zegel ook van zijn machthebbers, let op. Opdat er niets zou kunnen veranderen. Daniël was overgeleverd aan de leeuwen. Ten dode opgeschreven. En hier zie je de parallel met zijn drie vrienden in hoofdstuk 3. Ja, en net zoals in hoofdstuk 3 de Heere redt, zie je ook hier in vers 19 tot 25 het vonnis wordt uitgevoerd, vers 19... of is uitgevoerd, moet ik zeggen. En de koning gaat, vers 19, naar zijn paleis. Hij wil geen muzici, hij kan niet slapen. Hij is, ja, wat is hij? Is hij bedroefd? Is hij in rouw? Is hij verontrust? Ja, wat is het nou? Het lijkt dat hij bedroefd is, maar er is toch ook een grote zorg, want je zult opeens maar je topfunctionaris, aan wie je alles hebt overgeleverd, die is opeens, heb je hem in de leeuwenkuil moeten gooien. Wie gaat dit nu doen? Stel je voor een topman die opeens wegvalt. Ja, wie gaat die plaats innemen? Nou, in ieder geval, hij kan niet slapen en vroeg in de ochtend gaat hij naar de leeuwenkuil. In de vroegte van de ochtend. Daar zie je hem dus lopen. Darius, de grote man. Daar sloft hij. Of ja, hoe gaat hij? Of gaat hij juist heel haastig? We weten het niet. Maar hij gaat. Hier staat haastig. Naar de kuil. We weten niet of die, ja, hoe zijn gemoedstoestand was. Maar het lijkt dat hij bedroefd was. Gezien vers 21. Hij roept tot Daniël met een ingehouden of een doffe stem. Nou, de vertalingen zeggen een droeve stem. Mogelijk dat het is, kan ook een verontruste stem, een onthutste stem. In ieder geval, hij is niet vrolijk. Maar het kan ook zijn dat er vooral ook zorg is. En dan zegt hij tegen Daniël. Hij spreekt hem aan. Daniël, die wordt op een bijzondere manier aangesproken. Dienaar van de levende God. Dat is bijzonder. Als iemand dat van je kan zeggen. Dat hij kan zeggen, jij bent een dienaar van de levende God. Daar ligt ook een stuk belijdenis in. Dat hij dus erkent, hé, dit is de levende God. Terwijl alle andere goden dood zijn. Lees Psalm 115. De goden zijn van goud, zilver, steen, hout. Ze hebben ogen, maar die zien niet. Mond, die spreekt niet. Handen, die tasten niet. En oren, die horen niet. Deze man zegt nu, de levende God. Dat is het eerste wat hij getuigt. En hij getuigt dus dat hij daar een dienaar van is. Wat bijzonder. Ook weer zo'n moment om van Daniël te leren. Dat het getuigenis zo is dat men weet, jij bent een dienaar van de levende God. Waar weet hij? Ja, hij wist dat. Door de levenshouding, door het getuigenis, door Daniël zijn leven heen werd dat zichtbaar. En dat is voor ons een les. Is het zichtbaar in ons leven, in mijn leven, dat wij dienaren zijn van de levende God? Dat is bijzonder. Als dat van je gezegd wordt. En dan zegt hij, het is niet zo nu en dan, die jij voortdurend dient. Aan wie jij voortdurend, dus het was een levenshouding van Daniël. Dienen van God was zijn levensstijl. Nou, iedereen heeft een stijl van leven en een houding. En de ene is zus, de ander zo. Maar bij Daniël was het, en als dat ook bij ons zo is, een voortdurend dienen van de Heere God. Betekent dat dat je altijd maar aan het bidden en het bestuderen van Gods woord bent en altijd... Nee, je moet ook werken. Je moet ook dingen doen met je hoofd, je handen. Je moet werken. Maar een voortdurend dienen van God, dat is een ononderbroken... Een continue relatie met God. Als levenshouding. Als levensstijl. Betekent dat ik nooit wat anders doe dan denken aan de Heere God. En het zingen van liederen. En het bezig zijn met de Bijbel. Helaas kan dat niet. Dan zouden we een monnik of een... Hè, moet je het klooster in. En ja, wie zorgt dat er brood komt? Dus we moeten ook werken en dingen doen. Maar het wordt bedoeld niet bij vlagen de Heere dienen en dan vergeet ik hem weer. Een levenshouding van ik leef met de Heere God. En het is mijn levensstijl hem dienen. Een ononderbroken relatie met de Heere God. Dat blijkt de levenshouding van Daniël te zijn. Voortdurend dienen. En dan komt de vraag... De intrigerende vraag, de bange vraag van de koning. Heeft hij je kunnen verlossen? Ja, dan komt het onverwachte, vers 22 tot 23. Dan zegt Daniël, eerst volgens de beleefdheidsformule, ook koning, leef voor altijd. Het protocol moet hij toch ook in acht houden. Vanuit die levenkuil moet je voorstellen, eerst nog eens heel netjes, ja koning, leef in eeuwigheid. Maar dan komt het, mijn God heeft zijn engel gezonden. En hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben me niks gedaan. Maar hij zegt er ook bij, omdat... Voor hem, voor de Heere God, voor mijn God, was ik niet schuldig. En dan zegt hij ook nog, en koning, ik heb u niks misgedaan. Ik heb tegen u geen zonde begaan. Dus hij kan vanuit die kuil ook nog heel goed zeggen waar het op staat. Mijn God heeft mij gered. Hij heeft zijn engel gezonden. Ik heb geen schade geleden. Waarom? Omdat... God vond geen onschuld in mij en ik heb tegen u ook niks gedaan. Dat is wel zeggen, we hoeven geen watjes te zijn van die mensen die alles maar over zich heen laten gaan en nooit een repliek hebben. Niemand van repliek dienen, maar dat wordt niet van ons verwacht. Hij zegt ook waar het op staat. Ik heb niks te begaan tegen u, tegen het koninkrijk en zeker niet voor alles tegen God. En hij heeft zijn engel gezonden. Nou, dan wordt de koning heel blij, maar hij zegt eigenlijk, God is de hoogste rechter. Jij hebt me wel voor de leeuwen laten, door je domme tekenen, daar komt het op neer, ben ik voor de leeuwen gegooid. Als de gedachte, als de gedachte van een godsoordeel erbij zat, van... Als jij onschuldig bent, dan zul je niet door de leeuwen gedood worden. Nou, dan hebben ze duidelijk antwoord dat hij onschuldig was. Maar God is zijn hoogste rechter en hij bevestigde de onschuld van Daniël. We zoomen nog even in op die engel. God heeft zijn engel gestuurd. En dan denk je, ach ja, dat is mooi. Dat was toen en daar. Is God veranderd? Nee. Is zijn engelenleger veranderd? Nee. Conclusie, hij kan nu nog steeds, als je in nood bent, een engel sturen. Of engelen. In het Nieuwe Testament staat toch dat de kinderen, de kleine kindertjes, hebben een beschermengel. Mogelijk gebeuren er dingen dat wij niet weten, hoe we vaak door een engel geholpen worden, gered. Er zijn ook wel mensen die getuigen van dat ze op een wonderlijke manier door iemand geholpen zijn, gered zijn. In het Luktorboek staat het de geschiedenis van dominee Beelen. Was het Beelen niet? Die ze wilden verdrinken en toen waren er opeens mannen bij hem. Waren dat mannen? Of waren het engelen? Dat is ook realiteit nu. Dat God een engel kan sturen en dat is mooi te weten van dit is onveranderd. God kan ook nu ons wonderlijk redden. Maar hij doet het niet altijd. Het kan ook zijn dat hij toestaat dat we in de nood komen. Daniel is in de nood gekomen en in de nood heeft hij hem gered. Nou, dan zegt die koning, die was ook niet mals, die beseft dat hij misleid is. En dan laat hij al die mannen die hem misleid hebben, laat hij dan in die kuil gooien. De aanklagers worden gestraft. En die komen amper in de kuil en ze zijn al vermorzeld. Dat bevestigt het wonder dat Daniel niks heeft geleden. Ja, een uitgehongerde leeuw in een kuil, rekent erop als jij daar mensen in gooit, die overleven het niet. Nou, dan sluit het af, net zoals het begint met een edict, een wet, eindigt het daarmee en eindigt het ook met de voorspoed van Daniel. Ziet u, zoals het begon, zo eindigt het. Dan staat er de koning die schrijft aan alle volken, aan alle talen, iedereen op de aarde, dus in het hele grote rijk, aan alle volkeren, vers 26, schrijft hij. En dan zegt hij in vers 27, hè, na de traditionele groet, zegt hij hem dat overal wordt er bevel gegeven dat iedereen moet beven voor de God van Daniel. Wat bijzonder! Iedereen moet beven, moet ontzag hebben voor de God van Daniel. En dan zegt hij, hij is een levende God en eeuwig, hij staat voor eeuwig en zijn koninkrijk zal niet ten onder gaan en zijn heerschappij is oneindig. Hij verlost, hij redt, hij doet tekenen en wonderen. Wat een belijdenis van deze man. Hij doet tekenen, wonderen in hemel en op aarde. En dan zegt hij ook, want hij heeft Daniel uit de klauwen van de leeuwen verlost. En dan eindigt het met de mededeling dat Daniel voorspoed had in het koninkrijk van Darius en ook van Kores de Pers. Nou, dus dat is een hele lange tijd dat hij aan het hof is geweest, maar hij eindigt dus ook met voorspoed. Wat hier de vraag is, hoe zit het nou met Darius? Is het net zoals Nebukadnezar, waarvan je denkt, is hij nou uiteindelijk toch, komt hij tot inkeer? Als we het vergelijken met de belijdenis van deze man, vergelijken we met dat van Nebukadnezar, dan is het wel met de mond belijden, een heleboel weten. Een heleboel, net zoals Nebukadnezar, het is een grote god, maar Nebukadnezar had het nog steeds over de god van de Joodse mannen, die Judeërs. Over hun god, er is geen god als hun god. Maar je hoort hem niet zeggen zoals Rut zei tegen Naomi, wat zei ze? Jouw god is mijn god. Dus het is heel dichtbij. Hij is er heel dichtbij, maar je hoort niet een persoonlijke belijdenis. Niet wel belijden, God is groot. En het lijkt dat hij heel erg onder de indruk is van de grootheid, de macht en de majesteit. De kracht van deze God. Maar een persoonlijke toewijding en een overgave aan hem hoor je niet bij Nebukadnezar, hoor je ook bij deze man niet. Hij vertelt wij, hij verlost en hij redt, hij doet tekenen, maar een persoonlijke overgave, dat horen wij niet. Nou, zo eindigt dan het vertellende gedeelte van Daniël. En dan moeten we nu na de pauze naar Daniël 7, dan wordt het echt moeilijker. Maar goed, ik denk dat na de koffie bent u weer wat aangesterkt. maar het is mooi om van Daniël, om de leermomenten samen te vatten, dat Daniël had een levenshouding, een levensstijl, een getuigenis die de wereld kende. Men wist wat en wie hij was en wat zijn relatie met de Heere God was. En dat is een geweldige les voor ons. En dan het vertrouwen dat, kost het me mijn leven? Oké. Hij deed wat hij altijd deed. En dan zien we dat God bij machten is in de diepste nood dan op een wonderlijke manier te redden. Maar net zoals die vrienden zeiden toen ze in het vuur werden gegooid. En als u niet redt, wij blijven toch trouw. Daniël is voor ons in die zin een heel groot voorbeeld. Goed, zullen we dan nu pauzeren?
Maar het lijkt me dat hier ook, ja, hier is het iets. Ja, en dat lees je ook van Nebukadnezar in hoofdstuk 4. Dan lijkt het ook. Ja. Maar je mist die persoon.
Maar denk dat het niet vandaan heeft, want ik ben hier alles omgedraaid.
vaak te trappen.
Ja, maar dat deden zij niet.
Maar dat doen heel veel
mensen. Heel veel mensen doen het niet. Als ik dat bij mijn ouders thuis ook wel eens zat, is dat ook gewoon.
Ik wilde gewoon met
een trapleuning zitten. Ik vond het zo smerig.
Dus toch echt dat
en je had ook nog van het lichte eiken, dus dat zie je ook gewoon. Ja, echt.
Ze hebben zo'n vieze dingen in huis. Er zijn heel veel mensen die nooit een deurkleding hebben.
Ja, maar moet je zeggen dat het ook niet altijd wel.
Dat is toch bijbels? Dat was dat weer de laatste zin.
Ja, zoiets, ja. Maar volgende week dan is het ook volgens mij. Hè? Ja. Daar kan ik niet bij zijn, want daar heb ik ook weg van onze monden. Dus van die opvallende jaren. Daar kom ik vanavond wel. Is
het? Ja. Goed, ik ga het feest aan het opvallen. Lieve mensen, zullen we maar verder gaan? Zullen wij de draad oppakken bij hoofdstuk 7? Ja, het wordt nu anders. Het gaat over symbolen, symboliek. En ja, dat vraagt toch wel om een wat inleidende opmerkingen. En dan gaan we weer even terug naar de inleiding. Toen hadden we het over welke houding moet je nu hebben als je omgaat met profetie. Weet u nog dat we zeiden, die tekst uit 2 Petrus 2 vers 19 tot 20, geen enkele profetie is uit mensenwil voortgekomen, maar is gegeven voor ons om er acht op te slaan als een licht dat schijnt in de duisternis. En dan volgt daarop. En geen enkele profetie is van eigenmachtige uitleg. En als er een gedeelte is waar dat geldt altijd. Maar hier zeker, want hier kom je op symbolen, op beelden, op zaken waarvan je denkt, ja, hoe moet ik dit zien? Nou, in heel veel gevallen wordt de uitleg zelf gegeven op een ander moment. Maar er zijn ook beelden, getallen, waar de uitleg niet helemaal duidelijk van wordt gegeven. En dan moeten we oppassen dat we geen eigenmachtige uitleg gaan bieden. En er zijn ook gevallen waar je moet zeggen, ja, ik weet het niet helemaal zeker. Hoe? En de gouden sleutel is altijd tekst met tekst vergelijken.
Net zoals we in hoofdstuk 3 zien we aan het einde dat dat beeld getroffen wordt door een steen. En dan zeggen we nou, een steen is een beeld van God. En in het Nieuwe Testament zegt Paulus in 1 Korinthe 10 vers 4. De rots, de steen, de rots die bij Israël was, dat was Jezus. Nou, dan ben je aan de hand van een Nieuw Testament is gegeven een beeld aan het verklaren. Niet eigenmachtig. Maar er zijn bepaalde details dat we moeten zeggen, ik weet het niet helemaal. Heel veel open vergelijking, overeenkomsten met het boek Openbaring. Nou, Openbaring is ook niet het makkelijkste boek. Maar vanaf nu krijgen we dus visioenen die voornamelijk met de toekomst te maken hebben. De toekomst die onmiddellijk of iets verder was in de tijd van Daniël, maar ook een hele verre toekomst, zelfs een eschatologische toekomst, dus een eindtijd toekomst, wat er in het einde van de tijden gaat gebeuren. Waar liggen de problemen? In de apocalyptiek. Nou, apocalypsis is het wegnemen van een bedekking. Wegnemen van een bedekking. En de problematiek is dan, hoe moet je bepaalde dieren, hoe moet je getallen zien? Maar de kenmerken van een apocalyptisch geschrift is dat er symbolen voorkomen. In dit geval zijn het dieren vooral. Dat de profeet degene is die het ontvangt. En de profeet ook meestal een reactie geeft op het visioen. Nou, dat zie je ook in Daniël. Daniël, de profeet, is de ontvanger. Hij reageert ook. Of mondelijk, of omdat hij zelfs zijn bewustzijn door de indruk verliest. Hè, de profeet reageert. Dan is er ook heel vaak een engel die uitleg geeft. Nou, die elementen kom je ook in het tweede deel van Daniël terug. Goed, het visioen van de vier rijken. Daarmee heeft dit hoofdstuk een dubbel rol. Namelijk, het is de eerste van deze visioenen die een onthulling zijn van de toekomst. Maar het is tevens een slot van het Aramese gedeelte. En weet u nog wat we zeiden bij de inleiding? Dat een mogelijk antwoord op de vraag, waarom vinden we in Daniël twee talen? Is omdat dat Hebreeuws wordt alleen maar door de Judese mensen werd dat begrepen. Terwijl het Aramees was het toenmalige internationale communicatiemiddel. Dus wat in het Aramees stond, konden al die mensen, als ze alfabeet waren, als ze konden lezen, konden ze dat vernemen. Dus dat was vooral een boodschap voor de mensen, de toenmalige wereld, maar ook voor degenen die na hen kwamen. Terwijl Hebreeuws is meer op Israël, op Gods volk gericht. En dat is al een belangrijk punt. Vanaf nu, vanaf hoofdstuk 8, hoofdstuk 7 nog niet, maar hoofdstuk 8, daar is het Aramees voorbij. Hoofdstuk 8, daar is het in het Hebreeuws. En dan concludeer, ja, dat is voor Israël, voor Gods volk. En dat zegt al iets. In dit visioen in hoofdstuk 7 gaat het nog mondiaal, of ja, de toenmalige grote wereld, hè, de vier wereldrijken. Uit hoofdstuk 3 van het beeld, die wereldrijken komen nu dan ook terug. Maar het is een afsluiting van het Aramese gedeelte. Nog één keer in het Aramees, want dit moet iedereen weten. En dan gaat de focus vooral naar Israël. Een belangrijk punt. Kun je halen het feit dat er een taal wordt gebruikt, gericht op Israël. Zij konden, maar nu nog voor de hele wereld. Ja, het eerste jaar, wat we ook moeten weten, de focus gaat weer terug. Hier komt de koning van Babel. Hey, de Mede was toch gekomen. We zaten daar. De focus gaat chronologisch in de geschiedenis weer even terug. Hier zitten we in het eerste jaar, dat is ongeveer 550 of 553 voor Christus, Belsasar. U weet wel, Belsasar van hoofdstuk 5. Belsasar, die dat godslasterlijke feest hield in het eerste jaar. En hier zien we dat Daniel een droom heeft. Dit is een nachtvisioen. Een nachtvisioen die hij kreeg. En dit is de eerste van de vier apocalyptische visioenen. En wat er dan staat in de inleiding, dus het wordt gedateerd, ongeveer 550 voor Christus. En wat belangrijk is, hij ziet het. En wat staat er dan in vers 1, in de inleiding? Hij schrijft het op. Waarom? Het wordt dus schriftelijk, wordt deze profetie bewaard. Iets wat belangrijk is, schrijf je op. Het belang van een geschreven woord. In een bepaalde vakken die ik als studenten geef, benadruk ik altijd het belang van een geschreven woord. Het is geschreven. Hè? En dat gebeurt dan op. Hij schrijft het op. En dan vertelt hij de inhoud van de droom, dat is vers 2 tot en met 14. Vers 2 tot en met 14, daar gaat het over wat nu gedroomd wordt. Wat is nou de inhoud van de droom? En daarna krijg je de uitleg ervan. Dus we moeten dat wel onderscheiden. Vanaf vers 15 krijg je dan de uitleg. Maar 2 tot en met 14, daar gaat het over de droom. En wat komt daarin naar voren, in deze droom? Een aantal kernelementen. En dat is vooral dieren, vier dieren. Een troon met de oude van dagen en de mensenzoon. Dat zijn drie basiszaken, basisthema's. De vier dieren die uit de zee opkomen. De troon waar je eigenlijk een gerechtshof ziet. Daarop gezeten de oude van dagen. En het derde belangrijke wat nadruk vraagt is de mensenzoon. Ja, ik weet niet of u het hebt kunnen lezen als voorbereiding. Is dat, ik zie sommigen ja knikken. Ja? Nou. Dan, nogmaals, het is niet mijn bedoeling u te overhoren, dat weet u. Maar hoe pakken we de avond aan? Van gaan we het eerst lezen of gaan we meteen naar het bekijken van de inhoud? Ja, vers 1 hebben we dus benoemd, dat is de inleiding. Dan is binnen dat gedeelte 2 tot en met 14, daar gaat het over, zoals gezegd, dieren, de oude van dagen op de troon en de mensenzoon. En dan zie je vers 2 tot en met 8, even een overzicht van het geheel. 2 tot en met 8, daar zie je de dieren die uit de zee opkomen. En dan in vers 9 tot en met 14 wordt een oordeel uitgesproken. Een hemels gerechtshof. Daar gaat het om. Dieren die uit de zee opkomen en dan een hemels gerechtshof waar je een oude van dagen ziet op de troon. En de mensenzoon die komt. Nou, uit de zee komen vier dieren. Het eerste dier in vers 4, het tweede dier in vers 5, het derde in 6 en het vierde dier in vers 7 en 8. Nou, als we dit nou eens bekijken, dan zien we Daniel die zag in de nacht, hij ligt dan op bed, zagen we in vers 1, en dan ziet hij een visioen, een gezicht. Het is een nachtgezicht. En dan ziet hij dat uit de zee Daar zie je de vier uit de vier noordwest, oost-west, noord-zuid, hè, uit de vier windrichtingen. Hè, daar woeden de winden, de vier winden van de hemel. Dat is een beeld voor alle windstreken. Noord, west, oost, zuid. Van alle kanten, hè, is er wind. En die zee, die woedende zee, dat is de volkerenzee. Dat blijkt later uit de uitleg. Maar we noemen het vast. Hè, het beeld is, die zee van de volkeren, dat bestrijkt eigenlijk alles. De hele aarde, noord, west, oost, zuid. Het is de zee, hè, daar komen dieren uit voort. Vier grote dieren en ze zijn allemaal anders. Uit die woeste zee komt een leeuw, vers 4. En die leeuw die heeft arendsvleugels. En dan zie je in vers 4, die worden op een bepaald moment uitgeplukt. En dan wordt hij opgetild van de aarde en dan wordt hij op zijn voeten gesteld als een mens. Nou, uit de uitleg blijkt dat dit ook een wereldrijk vertegenwoordigt. He, een wereldrijk, want vers 17 zegt, de vier dieren, dat zijn vier koningen. Omwille van de tijd noem ik dat vast in vers 17. De grote dieren, die vier zijn, vier koningen. Koningen. Geen eigenmachtige uitleg. Het betekent dit, het betekent dat. Nee, de tekst zegt zelf, wil je de uitleg? Nou, ze vertegenwoordigen vier koningen. Dus ze vertegenwoordigen vier koninkrijken. Nou, met die kennis gewapend gaan we nou die dieren bekijken. De een is een leeuw. Nou, een leeuw staat voor sterkte, voor kracht, woest, angstaanjagend. Maar die bestond in die tijd ook bekend als een dier dat enorme ultieme kracht had. Maar nou heeft hij arendsvleugels. En een arend is het beeld van een vogel die heel hoog kan vliegen, die heel snel kan vliegen. Dus hier zie je de combinatie van ultieme kracht, angstaanjagend, maar ook heel snel. Snel, en dan zie je dat op een bepaald moment, zegt vers 4, worden zijn vleugels eruit geplukt en wordt hij opgetild en dan wordt hij alsof hij een mens wordt. Alsof de profeet hier ziet, ja, dat die machtige koning, sterk als een leeuw, snel over zijn hele gebied met die arendsvleugelen, wordt opeens, hij verliest zijn macht. Die vleugels worden uitgeplukt. Een beeld van ja, kracht verliezen, snelheid verliezen. En dan lijkt het dat hij wat menselijk wordt. Wat betekent, hij krijgt een mensenhart. Wordt daarmee bedoeld, ja, hij krijgt toch nog wat menselijke trekken. Zo'n vrede despoot. Dan komt er in vers 5 een tweede dier, een beer. Nou, een beer stond ook samen met de leeuw, de beer en ik noem het maar vast de panter of het luipaard, stonden die bekend als de meest angstaanjagende, afschrikwekkende dieren. Dus dat dier dat komt op uit de zee en die worden in het Oude Testament heel vaak in combinatie met leeuwen genoemd. Leeuwen en beren, hè, in 1 Samuel 17 lees je dat ook, beer en leeuw worden samen genoemd. David heeft het er ook over, hè, toen die herder was, hij vocht met een leeuw en hij vocht met een beer. Nou, maar die beer in vers 5, dat dier is als een beer, maar die heeft in zijn muil drie ribben. En dan wordt er gezegd, eet heel veel vlees. Dus ja, wat betekent dat? Dat gaan we dan in de uitleg zien. Maar dan komt er een luipaard in vers 6. Dan komt er een ander dier, een luipaard, met vier vleugels op zijn rug.
Wat moet je daarbij voorstellen? Nou, een luipaard of een panter. Toegegeven, het woord wat hier staat, ik weet niet zeker of ik het nou met panter of luipaard of zo'n ander dier die zo heel hard kan lopen. Zo'n
cheetah.
Ja, die kunnen ook ontzettend hard rennen. Nou, zo'n grote kat wordt daar bedoeld. Dus zo'n een panter, een luipaard, een dier dat heel hard kan rennen. En dat luipaard of panter, die heeft vleugels. Nou, dat benadrukt nog eens de snelheid. En die krijgt opeens op zijn hoofd, zie je, dat hij niet alleen vleugels heeft, maar heeft op zijn hoofd, hij heeft vier hoofden. En hij had grote heerschappij. En dan komt er een vierde dier. En dat was totaal anders, afgrijzelijk, sterk. En hij verbrijzelde alles, hij verpletterde alles. En wat had hij? Hij had hele grote ijzeren tanden. En hij verbrijzelde en verslond alles. En wat had hij? 10 horens. Nou, over die horens is heel wat gezegd. Maar we kijken even wat Daniël nu zegt. We weten, deze dieren stellen menselijke koninkrijken voor. Menselijke rijken. Een leeuw met arendsvleugels. Ja, de koningen van Assyrië, Babylonië, die werden ook vaak met vleugels uitgebeeld. En die combinatie, een dier met vleugels, dat gaat tegen alle natuurwetten in, maar ook tegen het mengen van soorten. Dit gaat tegen de scheppingsorde in. Dus dat zegt iets. Een dier met vleugels, dat gaat tegen Gods scheppingsorde in. En dan zie je dat dit beeld, dat dit dier, dat anders was, dat hij 10 hoornen had. En dan zegt vers 8, dan komt daar opeens een kleine tussenuit. Tussen die 10 komt een kleine. En dan worden 3 worden weggerukt. En die kleine, die is daar dan en die krijgt ogen als van een mens. En die overziet de hele aarde. En die heeft een mond die grote dingen spreekt. Een mond die grootheid praat. Nou, dat is het visioen. Wat betekent dit? Dat wordt ons later verteld. Vanaf vers 17. Maar we zien dan in vers 9 en verder, we kijken nog even een afbeelding van een gevleugelde leeuw, een Assyrische koning, afgebeeld. Zie je het hoofd van de koning met een leeuwenlijf en vleugels, dat was hun de representatie. Hier heb je er nog een van. Dus dit sprak de mensen toen aan, een koning als een leeuw en met vleugels. Dus de kracht van een leeuw en de sterkte van de snelheid van vleugels en het gezicht van een koning. Nou, het tweede dier, hebben we al gezegd, was groot, sterk en 3 ribben in zijn muil. En die moet veel vlees eten. Het derde dier, beroemd vanwege de snelheid, en we zeiden al 4 vleugels op zijn rug en 4 koppen. En die krijgt heerschappij. Nou, dat zijn de 3 dieren. En dan komt de vierde. Waarop die lijkt, wordt niet gezegd, maar het is uitzonderlijk sterk. Hij is afgrijzelijk. Hij is angstaanjagend, heeft ijzeren tanden. Nou, een tand van ijzer, dat staat voor onbreekbaar, kan alles vermorzelen. En hij verslindt en hij verscheurt alles. Dit dier is qua karakter meedogenloos en destructief. Oei, zeg je. Maar het zijn wel beelden van koninkrijken die komen. Dier 1, 2, 3 en 4.
Dus zij beelden koninkrijken uit. Nou, dit vreselijke dier heeft een destructief en meedogenloos karakter. En die 10 horens, een horen is altijd teken van kracht. De kracht van zo'n dier met een horen zit in zijn horens. Maar 10 horens, nou, dat is de volheid van kracht. En dan komt daar nog eens een kleine horen tussenuit. En 10 worden uitgerukt. En er staat een opvallende werkwoordsvorm die geeft aan het gebeurt. Alsof de profeet zegt, ja, God laat dat toe. En dan komen er 3 horens, hè, die zijn uitgerokt en er komt een kleintje voor in de plaats. De vraag die je kunt stellen, heeft dat kleintje dan net zoveel kracht als die 3 die zijn uitgerukt? Je kunt de vraag stellen. Maar er wordt wel gezegd, die kleine horen die kijkt heel brutaal de wereld in. En hij heeft mensenogen. Dat betekent niet dat hij zo menselijk is, maar het is dus een alles inspecterend en een allesziende macht en een mond vol grootspraak. Nou, ik anticipeer vast, ook omwille van de tijd, dat blijkt dat die mond vol grootspraak was. A, tegen God, B, tegen zijn volk. We zeiden toch al, het gaat vooral over Gods volk, Israël, maar ook de gemeente. Nou, dat zijn die 10 horens waarvan er 3 verdwijnen. En dan krijg je in vers 9 tot en met 14 opeens de focus gaat naar een hemels gerechtshof. En dan wordt er een oordeel uitgesproken. En heel opvallend is, in vers 9 tot en met 14 staat vers 9 en 10... en 13 en 14 in dichtvorm. Dat springt eruit. In uw vertaling mogelijk niet. Maar als ik dat zie, denk ik, hé, waarom in poëzie? Poëzie is verheven. Poëzie is eerbiedig. Poëzie benadrukt iets. En waar gaat het in vers 9 en 10 over? Over de oude van dagen op de troon. En waar gaat het in vers 13 en 14 over? Over de mensenzoon. Die krijgen bijzondere aandacht alleen al door dat het in poëtische vorm staat. Bijzondere aandacht hiervoor. Nou, het oordeel wordt uitgesproken en dan zien we dat het eigenlijk een visioen is van een hemels gerechtshof. Zoals Jesaja bijvoorbeeld zei. Jesaja keek en hij zag de Heere God. Zijn troon. En dan roept hij heilig, heilig, heilig. Ezechiël 1, daar heb je ook zo'n visioen. Nou, wie is nou die oude van dagen die plaatsneemt op de troon? Dat blijkt de Heere God te zijn. Die representeert God. Dat gaan we later in de uitleg, de onthulling, ontdekken we dat. Dat is de Heere God. Maar de uitdrukking zelf al, oude van dagen, iemand die oneindig van dagen is, oud van oudsheid af, van de voorgaande eeuwigheid, en oud, hij zal nooit ten einde komen. Geen begin en geen einde. Dit is de Heere God. Hij verdient alle respect, alle eerbied, hij gaat zitten op de troon. En zijn kleding is schitterend, lees je dan in vers 9. Zijn kleding is wit als sneeuw, schitterend. Zijn haar is blank als wol. Nou, en de troon is vol met vuur en vonken. Waar spreekt vuur van? Van de heiligheid van Gods verschijning. We zouden veel meer tijd nodig hebben als we al die details gaan benoemen, maar het vuur is beeld van oordeel, van reinheid, maar het is ook een manifestatie van Gods aanwezigheid. Als God zich manifesteert aan Mozes in dat bos dat brandt, wat zie je dan? Wat zag Mozes dan, moet ik zeggen? Vuur. Dan zeg je, trek je schoenen uit, want dit is heilige grond. Waarom is die grond heilig? Het was doodgewone grond. Gods aanwezigheid maakte die grond heilig. En dan moet je je schoenen uitdoen. Vuur. Exodus 19. De berg, de Sinaï, die trilde en er was vuur. Waarom? Gods heilige aanwezigheid manifesteert zich door vuur onder andere. Nou, vandaar het beeld van zijn heiligheid, van zijn verschijning. Maar een rivier van vuur is ook een aankondiging van het oordeel over Gods vijanden. Dus dat vuur, dat zegt een heleboel. Nou, deze beschrijving van de oude van dagen op de troon is majestueus. Het is indrukwekkend. Het is ontzagwekkend. Het vult ons met eerbied. Er zijn eigenlijk geen woorden voor om te beschrijven hoe dit is. Daniël benoemt het. En dan kijkt hij en dan ziet hij in vers 11. Laat ik eerst nog vers 10. Dan ziet hij in vers 10. Dat er duizenden hemelse wezens hem dienen. Dit is de Heere God. Al die duizenden die hem dienen. Hier wordt steeds duidelijker alle kenmerken die genoemd worden. De elementen die in dit visioen genoemd worden geven aan. De oude van dagen is de Heere God. Duizenden dienen hem. En dan, hij zit op de troon. Het is een gerechtshof. En dan gaan de boeken open. En wat staat er in die boeken? Degene die goed hebben gedaan, dat staat elders in de Bijbel. Degene die goed en kwaad hebben gedaan. Alles staat beschreven voor Gods aangezicht. En nu gaat het open. En dan kijkt Daniël in vers 11 en 12... De boekrollen worden geopend. Het goed en het kwaad kun je, dat lees je in Jesaja 65. Malachi 3, daar staat dat ook. Beschreven is het goed en het kwaad dat iemand heeft gedaan. En dan komt die kleine horen. Je denkt beest 1, de leeuw, de beer, de panter. Nee, het gaat nu naar dat vierde afgrijzelijke beest met die kleine horen. Valt dat niet op? Dat die wordt genoemd. Dan zegt vers 11. Ik zag die stem die zoveel grote woorden van die ene horen, die kleine horen. En dan wordt dat dier gedood. En die had dus grote woorden gesproken. Woorden tegen God en tegen zijn volk, blijkt later. Maar dan ziet Daniël dat dat dier gedood wordt en zijn lichaam wordt verbrand. En vers 12 zegt, dan komt hij terug. Hij werkt dus nu van het meest afgrijzelijke vierde dier terug. En dan ziet hij dat die andere dieren ook hun heerschappij verliezen. Want ze hadden maar een leven, een tijd en nog een moment. Dat is een uitdrukking voor het leven van de mens is maar beperkt. Een tijd en een nog wat, hun heerschappij wordt weggenomen. Maar die horen, die kleine horen, die grootspraak, lasterlijke dingen, die wordt expliciet als eerste genoemd. Die valt als eerste onder het oordeel. Grootspraak ten overstaan van de hemelse rechter. Dat zegt vers 12. En dit is wat die kleine horen, laat ik het anders zeggen, degene die door die kleine horen gerepresenteerd wordt, die zal dit uiteindelijk doen. En dit wordt dan het einde. Vernietiging en de ultieme ondergang. Van die andere dieren wordt de heerschappij afgenomen. En dan krijg je vers 13 tot en met 14. Dan ziet hij, en dan is het weer poëzie. Verheven taal. Dan komt iemand als een mensenzoon. En die komt bij de oude van dagen. En hij krijgt, zegt vers 14, heerschappij, eer, koninkrijk, alle volkeren, alle natieën. En dan komt diezelfde woorden die voor het koninkrijk van die aardse machthebbers wordt genoemd, taal, volk, natieën. Allemaal zullen ze hem eren. En dan staat er, dit is het ultieme contrast met de beschrijving van de grote heerschappij van al die koninkrijken, die allemaal, dat was toch de thematische lijn, zeiden we, van het vorige deel, dat al die machthebbers ten einde komen, al die koninkrijken zijn eindig en gaan ten onder. Dat was toch de lijn van hoofdstuk 1 tot en met 6? Het koninkrijk van Nebukadnezar, van Belshazzar, kwam allemaal ten einde. Dat was ook de boodschap van het beeld. Maar hier staat, de zoon des mensen, die komt en die nadert tot de oude van dagen. Hij krijgt eer, zegt vers 14, heerschappij, het koninkrijk, alle volkeren, natieën, tongen, talen zullen hem eren. En dan zegt vers 14 aan het slot, zijn koninkrijk, zijn heerschappij is eeuwig. Dat zal niet ten einde komen. Zijn koninkrijk zal niet ten onder gaan. Daar eindigt dan dat gedeelte van vers 14. Daar eindigt dan het visioen. Dit is wat Daniël ziet. Dus hij ziet de dieren, vier dieren, op de volkenzee, uit de volkenzee opkomen. We weten ze representeren koninkrijken. Hij ziet dan het visioen van een hemelse gerechtshof. En daar ziet hij de oude van dagen en daar ziet hij de mensenzoon. Dat is het visioen. En hij ziet in het bijzonder dat die dieren en in het bijzonder die horen veroordeeld wordt. En de mensenzoon krijgt eeuwige heerschappij en een onvergankelijk koninkrijk. Ja, eeuwigdurende heerschappij, dan zeg je al, dit is niet menselijk. De vraag is, wie is de mensenzoon? Dit is een moment, een mooi moment om te eindigen. Ja, de tijd is om. Maar je vraagt je natuurlijk ook af van, ja, wat is nu de verklaring die in Daniël zelf wordt gegeven? We kijken nog even naar de vraag. In het Jodendom is het de Messias uit het huis van Israël. Er wordt ook wel gezegd, ja, het is een representant van het hele volk Israël. Andere uitleggers zeggen, het is een vooraanstaande engel. Daar kun je heel veel tegen inbrengen. Maar, met alle respect voor de verklaringen uit het Jodendom, wij hebben het Nieuwe Testament. En in het Nieuwe Testament lezen we dat de titel Zoon des Mensen 80 keer in het Nieuwe Testament op de Heer Jezus wordt toegepast. En het merendeel van de gevallen doet hij dat zelf. Hij noemt zichzelf, en dan noemt hij zich niet zoon van mensen, in de zin van een mensenkind, dus een mens. Nee, hij gebruikt het in het enkelvoud, zoon van de mens. Hij is de zoon, hè, de zoon van de mens. Hij is die ene die God en mens in één was. Hij past deze titel op zichzelf toe. En ja, dat is een verwijzing naar zijn menselijkheid, maar hij is tevens God geweest. Dus het antwoord op de vraag, wie is nou de mensenzoon vanuit het Nieuwe Testament? De Heer Jezus. We kunnen volgende keer hier nog nader op inzoomen, op de titel mensenzoon. Maar als we de verklaring, en dat doen we alleen heel snel, dat u vannacht niet kunt slapen van hoe zit dat nou, hè, dan komen we hierop terug. Maar Daniel is verward, dus mogelijk bent u ook verward. Ik hoop het niet veel te veel. Hij vraagt om een verklaring. En dan wordt, en dat is een mooie samenvatting, dan wordt het in vers 17 en 18 heel compact, heel concreet, heel duidelijk samengevat. Daniel is confuus, hij is verward, wat is dit? En dan lezen we, hij nadert tot mensen die hij ziet in dat visioen en dan zeggen zij, zo is het. Vers 16 aan het slot, dit is de verklaring. Vers 17 en 18 is de inhoud van de verklaring. De grote dieren zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. Maar de heilige van de Allerhoogste, hier moeten we even opletten op de vertaling, want sommige vertalingen zeggen de heilige van de hoge plaatsen. Nou, ik lees in de tekst heel concreet de heiligen van de Allerhoogste. En dat verwijst naar God, naar de Heere God, Elion, de Allerhoogste. De heiligen van de Allerhoogste, en nou komt het, zullen dat koninkrijk ontvangen. En zij zullen het rijk bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der alle eeuwigheden. Wie zijn de heiligen van de Allerhoogste? Dat is toch een mooie tekst om mee te eindigen. Ja? De heiligen van de Allerhoogste zullen dat koninkrijk ontvangen. Nou, dan vraagt Daniel toch weer naar dat vierde afgrijzelijke dier en die mond die die grootheden sprak. Nou, dan gaat hij vertellen dat dat is dat dier dat vooral tegen God vecht en tegen de heiligen. Nou, als we het samenvatten omwille van de tijd, dat die leeuw, die beer en die panter zijn representanten van de koninkrijk naar de Assyriërs, de Medo-Perzen, de Grieken en die koninkrijken die kwamen. Maar dat vierde dier met die 10 horens, ja, dat is het laatste koninkrijk, dat komt nog, of is het er al? U kent misschien wel de uitleg die in de tijd toen de Europese Unie opkwam, dat ze, die 10 landen die de Europese Unie vormden, dat waren de 10 horens. En dat stemde ook weer helemaal mooi overeen met de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. Hebt u mogelijk wel van gehoord. Helaas moesten alle uitleggers die zo zeker waren, die toen horens waren, de 10 landen van de Europese Unie, die moesten dat toen dat scenario veranderen, moesten ze hun uitleg herroepen. En dan zeg ik, ja, Petrus zegt niet voor niks. Geen eigenmachtige uitleg. Maar wat duidelijk is, het zijn koninkrijken. Het zijn representanten van de koninkrijken. En dat vierde dier, die 10 horens, dat zijn 10 koningen met grote kracht. En die eisen voor zichzelf de eer. En ze hebben grootspraak tegen de Allerhoogste. En ik denk dat het goed is om dit volgende keer dan vanaf vers 17. Daar begint de uitleg. Vanaf vers 17 om daar dan dit nog op te pakken en dan naar hoofdstuk 8 te gaan. Maar wat wel zo is, dit is de tijd die hier benoemd wordt. En het meest afgrijzelijke, ja, is dat al aanwezig, dat komt. Dus die horen, die grootspraak tegen God en die de heilige van de Allerhoogste zal willen teniet doen, kapot maken, ja, dat is toekomst. En dan snap je ook dat Daniel daardoor helemaal onthutst is en niet weet wat hij hiermee aan moet. En dan in de uitleg wordt hem gezegd, ja, hoe het zal zijn. En daarom eindigt dat hoofdstuk ook in vers 28. Ik was totaal verschrikt, vers 28. En mijn gezicht veranderde. Hij verloor zijn kleur, hij verloor alles. Maar hij bewaarde het wel in zijn hart. Hij was verschrikt. En dan kunnen wij ook zeggen, ja, het kan ons angst aanjagen. Want die tijd komt. Dat die koningen opstaan en die grote horen die een koning vertegenwoordigt met grootspraak tegen God. En die oorlog voert tegen de heiligen van de Allerhoogste. Dat komt, dat is voorzegd. Maar wat staat er ook? De Zoon van de Mensen, die zal komen. En zijn koninkrijk is eeuwig. En zijn heerschappij zal altijd bestaan. En zijn koninkrijk is niet alleen eeuwig, maar ook onvergankelijk. En daar, dat wordt ook gegeven. Dat koninkrijk, dat wordt aan de heiligen van de Allerhoogste God gegeven. Dus ons is beloofd hier. En Daniel was bang, verschrikt. Hij bewaarde het in zijn hart. En daarom heeft hij het ook kunnen opschrijven. Ons is beloofd dat de heiligen van de Allerhoogste, die zullen dat eeuwige, onvergankelijke koninkrijk ontvangen. Ik hoop dat u het niet al te moeilijk vindt. En dat de hoofdlijn duidelijk is. De geschiedenis is voor een groot deel in vervulling gegaan. Dat gaan we ook zien als we de uitleg vanaf vers 17. Volgende week is dat dan, gaan we de uitleg bekijken. Zoals die geschiedenis voor een groot deel in vervulling is gegaan, is dat een garantie dat het laatste ook in vervulling gaat. En dan kun je aan de ene kant zeggen, ja, dat kan mij met angst vervullen. Maar je kunt ook zeggen, maar er is wel gezegd dat de heiligen van de Allerhoogste, die zullen een eeuwig onvergankelijk koninkrijk ontvangen. En zolang we hier zijn, lazen we in die andere delen van Daniel. Trouw aan God, dat is belangrijker dan gehoorzaamheid aan welke koning en aan welke macht en overheid ook. En we hebben ook gezien, God is bij machten om te redden en hij hoort de gebeden, hij is bij ons en in die zekerheid mogen wij leven. We hopen dan volgende keer hiermee verder te gaan en de tijd gaat heel hard verder, zullen wij je eindigen en de Heere God danken. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we ook uw Heilige Geest mogen hebben die ons leidt in de waarheid van uw woord. Ook wanneer het lastig is, wanneer het moeilijk is om het allemaal te begrijpen, wilt u ons verstand verlichten, dat we het zullen begrijpen. En wilt u ons ook helpen om dat wat we leerden van Daniel, om trouw te zijn, om moedig te zijn, om een goed getuige te zijn, om een dienaar te zijn van u, de Allerhoogste, dat ook dat onze levenshouding, onze levensstijl mag zijn. Dank u wel, Heere God, voor die duidelijke lessen. We danken u ook voor de dingen die moeilijk zijn, maar het is ook duidelijk dat wij als kinderen van u een eeuwig koninkrijk dat nooit zal vergaan, zullen ontvangen. Daarvoor willen we u loven en prijzen. Wilt u ons veilig thuis brengen en wilt u ons ook volgende keer ons weer hier bij elkaar brengen rondom uw woord. We danken u voor alles in Jezus' naam. Amen. Ja, dan wel thuis.